Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom op deze dinsdag 17 september. En op 17 september, beste luisteraars, vieren we in de kerk verschillende heiligen. Namelijk de heilige Lambertus, de heilige Robertus Bellarmino en de heilige Hildegard van Bingen. En vandaag gaan we stilstaan bij de heilige Hildegard van Bingen. Dat is voor zo dadelijk, maar eerst starten we, zoals gewoonlijk, met wat muziek. Dit is Lauren Daigle met het lied Thank God I Do.
I've seen love come and I've seen love walk away. So many questions, will anybody stay? It's been a hard year, so many nights and tears. All of the darkness trying to fight my fears. So long, alone. I don't know who I'd be if I didn't know you. I'd probably fall off the edge. I don't know where I'd go if you ever let go. So keep me out in your hands. Started breathing, the weight is lifted. Here with you, it's easy. My head is finally clear. There's nothing missing when you are by my side. I took the long road, but now I realize I'm home. With you, I'm home. I don't know who I'd be if I didn't know you. Would probably fall off the edge. I don't know where I'd go if you ever let go. So keep me held in your hand.
En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag, 17 september, is toch wel een bijzondere dag, want we vieren de heilige Hildegard van Bingen. Wie was zij eigenlijk? Wat maakte haar bijzonder als heilige? Wat is er specifiek gekend over de heilige Hildegard? Wel, vandaag zal Sylvia Brunet ons meer vertellen over de heilige Hildegard. Welkom in onze uitzending, Sylvia.
Goedendag aan alle luisteraars van Radio Maria en alle vrienden van de heilige Hildegard.
Misschien kan u vertellen, wie is eigenlijk de heilige Hildegard?
Wel, de heilige Hildegard leefde van 1098 tot 1179. En de heilige Hildegard is een opmerkelijke vrouw in een tijdperk van opmerkelijke mannen. Zo beschreef Christoph Page haar, iemand die enkele jaren geleden al met zijn groep Gothic Voices haar muziek opnam. En zij werd geboren als jongste kind van een adellijke familie in een klein dorpje Bermersheim, dichtbij Bingen. En zij groeide daarop. Zij was het tiende kind. En in die tijd was het de gewoonte dat het tiende van je bezit, van de kinderen, die werd toevertrouwd aan God. Dus zij werd vanaf heel jonge leeftijd eigenlijk al aan God toevertrouwd. En zelfs op een jeugdige leeftijd werd zij in een kluis geplaatst die verbonden was aan een Benedictijnenklooster. Dat was op de Dizzy Bodenberg. En daar werd zij ingewijd in psalmen en een elementaire kennis van Latijn bijgebracht. En zij werd onder de hoede geplaatst van een adellijke vrouw, Jutta van Sponheim. Maar die kleine kluis groeide uit tot een vrouwenklooster en Hildegard legde dan de geloften af als Benedictines. En zij werd zelf verkozen als overste als Jutta gestorven was. Maar door de vele intredingen, en omdat Hildegard nogal een charismatisch figuur was, vele intredingen, vele mensen die geïnteresseerd waren om bij haar in haar klooster te komen, was ze eigenlijk verplicht van nog een ander klooster te stichten. Dus een klooster dat ze dan zelf stichtte in Bingen. En later is ze zelfs nog een tweede klooster gesticht aan de overkant van de Rijn in Aibingen. Maar zij was uitzonderlijk begaafd. Zij had van kleins af een visionaire gave. Ze durfde dan nog niet aan iedereen zeggen, want ze merkte dat zij dingen zag dat anderen niet zagen. Maar zij was dus helemaal katholiek opgevoed. Alles wat met Bijbel te maken had, interesseerde haar. Dus haar leven was daarop geïnspireerd, in feite. En zij kreeg inzichten en visioen. God gaf haar die inzichten. Maar zij was daar heel scrupuleus over. Zij dacht, ik moet eerst zien, is dat wel waar? Komt dat van mij? Komt dat van God? En dan had ze dat voorgelegd aan Bernardus van Clairvaux. En dan heeft hij haar gestimuleerd om alles op te schrijven wat God haar ingaf. Dus zij werd geïnspireerd door de Heilige Geest en heel haar oeuvre is geïnspireerd door de Heilige Geest. Dan heeft zij drie grote, monumentale theologische werken geschreven en ook andere werken in verband met gezondheid en voeding, oorzaken en behandelingen, de fysica. Want ik moet zeggen, eer wie ere toekomt, ik heb de heilige Hildegard leren kennen door toedoen van de heilige Jozef. De allereerste keer dat ik iets over haar las, dat was in een tijdschrift van de heilige Jozef en dat ging over voeding. En dat verbaasde mij enorm, want ik had er nog nooit van gehoord een heilige die zich bezighoudt of die raadgevingen geeft over voeding. Normaal is dat altijd zeer spiritueel en godsdienstig, maar zij gaf dat. En daar is mijn interesse eigenlijk gewekt. En ik heb dat beginnen bestuderen, haar geschriften, en ik vond dat zeer interessant. En dan heb ik ook, waar het hart van vol is, ook de mond van over, zegt het spreekwoord. Maar ik heb dat dan ook beginnen cursussen organiseren. Eerst voor de buren, de dichte vrienden. Ik vond dat heel interessant. En dan ben ik verder gegaan. Ik ben naar Duitsland getrokken, waar dat dokter Herzka en dokter Strelhoff bezig waren met die voeding te bestuderen. Hetgeen dat zij zei over voeding. Dat gaat altijd bij haar. Het criterium is de voeding die vreugde geeft. Het is niet echt een regime of heel beperkend. Het is eigenlijk heel goed. Het is voeding die vreugde geeft. Dat komt dan ook in mijn cursussen altijd aan bod. Dan heb ik bij dokter Strelhoff zelf de cursussen gevolgd. Maar dat was dan wel helemaal geconcentreerd op de plantenvoeding. Maar dan voelde ik ook, er is hier iets nog meer bij haar. Hè. Er zijn ook het theologische, het godsdienstige aspect. En zij heeft dus altijd heel erg nauw betrokken geweest bij de katholieke kerk en zeker die traditionele leer van de kerk eigenlijk doorgegeven. Want zij was een vrouw die getuigde sterke geestelijke kracht, maar ook zij pleitte voor een vurige geloofsbeleving. En dat zie je ook in haar eerste boek, bijvoorbeeld Ascivias, het eerste boek van de Heilige Hildehard. Dat zijn allemaal in het Latijn geschreven, gelukkig, hè, want anders... Als dat in Duits is en dat is een moet dat dan vertalen naar andere talen, dat is niet altijd gemakkelijk. Welke woorden zijn dat? Maar Latijn is goed, dat is voor iedereen goed. Dus daar zitten we juist. Dus zij heeft die werken in het Latijn geschreven. Het eerste werk, Sivias kent de wegen van de Heer. En dat is de eerste en belangrijkste raadgeving die de Heilige Hildehard ons ook meegeeft. Hè. In dat boek beschrijft ze de wegen die naar de Heer leiden, die naar God leiden. En dat zijn de richtingwijzers, zijn de sacramenten. En zij put altijd uit die rijke schat en traditie van de katholieke kerk. En in haar boek wordt dus die menswording van Jezus beschreven. Dus het is niet hetgeen dat zij schrijft, haar eigen ideeën. Het is altijd geïnspireerd, want zij zegt van zichzelf, ik ben een veertje op de adem van God. En de 7 oktober 2012 werd de Heilige Hildehard door Paus Benedictus XVI tot kerklerares vergeven. En de kerkleraren en kerkleraressen, er zijn er maar 4 vrouwen, de Catharina van Siena, dan de 2 Theresias, Avila en Lisieux. Als je kerkleraar bent of kerklerares, dat wil zeggen dat de geschriften door de kerk aanvaard worden als pedagogisch en opvoedend, dus onderrichtend voor de mensen die dat lezen. En Hildehard komt nu meer in het vizier, eigenlijk al, laten we zeggen, 30, 40 jaar is in het vizier gekomen. En dat is altijd een goddelijke voorzienigheid. Op het moment dat zij schrijft, schrijft zij in de middeleeuwen, maar in feite was dat niet direct bedoeld voor de mensen op dat moment. Ondanks dat zij naar klooster natuurlijk geweldig belang hechtte aan liturgie en opvoeding van die zusters. Maar zij was eigenlijk al het instrument dat God voor ogen had voor onze tijd. Dus in feite heeft zij al alles opgeschreven, zodanig op het moment dat wij hier in het leven komen en samenleven, kunnen wij gebruik maken van haar werk, die nu zeer, zeer belangrijk is in een tijd waar dat er grote geloofsafval is, waar dan mensen zoeken ook naar heil, zowel op lichamelijk gebied als geestelijk gebied. Dus daar heeft zij die helende boodschap eigenlijk. En de helende boodschap van haar, dat zit niet alleen in haar voeding, hè, dat is ook helend, maar dat zit vooral in haar geestelijke en katholieke onderrichtingen. Dat is een heling voor de ziel. Dus geen dat Hildehard schrijft, dat is heling voor ziel en lichaam.
Ja, een boeiende heilige en eigenlijk een vrouw met vele facetten dan.
Een vrouw met heel veel facetten, dus zij heeft die boeken geschreven, dat was het eerste werk, dus zij werkte daar lang aan, hoor, aan die boeken. Soms schreef ze er 2 tegelijkertijd, maar bijvoorbeeld het eerste boek heeft ze 10 jaar aan gewerkt, want zij had natuurlijk de 2 kloosters dat ze moest leiden, dus zij was daar de overste van. Dan kreeg zij die inzichten en dan schreef zij dat allemaal zo nog in die tijd op een wassen tafel en dan was er een van de priesters, meestal haar geestelijk directeur, die dan goed Latijn kende en die schreef dat dan over op perkament. En zij corrigeerde dat nog, want in de bibliotheek in Gent, bijvoorbeeld in de universiteitsbibliotheek, ligt er een van haar oorspronkelijke manuscripten. Dat wil zeggen, de eerste keer dat de priester dat, of de pater dat overgeschreven had. En ik heb dat nog kunnen bekijken. We zijn daar een keer uitgenodigd geweest. En dan de professor haalde dus zware perkamenten boek uit. En dan mochten we daar echt onze hand op leggen. Ik vond dat wel zoals een reliquie.
Indrukwekkend, ja.
Indrukwekkend, ja. Dat was eigenlijk voor mij een zeer ontroerend moment. Dat zo op het moment dat je dicht bij haar kan komen. Hè. Mm-hmm. Dus de professor gaf het boek. En dan toonde hij ook aan. Kijk, dat is de eerste keer dat het dus geschreven is. En daar had zij nog aanmerkingen. Dus zij had nog bepaalde dingen onderstreept en verbeterd. Dus zij las dat na. En dan is dat weer opnieuw door paters overgeschreven. En dan ligt er daar een heel mooie kopie van. Ook in de universiteit, in de bibliotheek van Lucca in Italië. Dus zo, zelfs in haar tijd was ze zo bekend. Want ook priesters, de keizers... alle mensen kwamen naar haar, vroegen haar raad. En daardoor is er ook een hele grote collectie van haar brieven bewaard gebleven. Dat is in verschillende delen van de wereld, in bibliotheken, in kloosters bewaard gebleven. Dan heeft ze ook nog muziek geschreven, die ook volledig geïnspireerd is, natuurlijk door God. En zij was ook een hele, hele grote, zij had een hele grote devotie voor Maria. Dus Maria heeft zij altijd direct als haar moeder aanvaard. Als zij daar in dat klooster gezet werd als jong meisje, dan werd ze eigenlijk afgescheiden van haar ouders. Dat was ook een opgave, dat was echt een offer. En dan heeft zij niet die Jutta van Sponheim, die haar lerares was, eigenlijk als haar tweede moeder genomen. Nee, ze heeft zich onmiddellijk tot de Heilige Maagd Maria gewend. En ze heeft haar altijd als moeder aanzien. En ze heeft hele mooie liederen geschreven, onder andere de Ave Generosa over Maria. En de medezusters die dan getuigd hebben voor haar proces van heiligverklaring, zeiden ook dat ze zo in de gangen liep van haar klooster en dat ze altijd Maria-liederen zong. Dus dat was wel zeer opmerkelijk. Dus ze was eigenlijk echt wel heel gedreven door de godsdienst zelf, haar dicht bij God zijn, maar ook het dicht bij Maria zijn. Dat was eigenlijk ook wel belangrijk, een belangrijk aspect van haar.
Ja, ja, klinkt ongelooflijk boeiend, Sylvia. We gaan er anders eventjes tussenuit met wat muziek. En zo dadelijk gaan we verder met ons gesprek, Sylvia, want ik heb nog heel veel vragen. Maar we gaan eerst luisteren naar het lied O Magne Pater van de heilige Hildegard van Bingen. En deze versie wordt gezongen door Harpa Dei.
O Magne Pater, in magna necessitate sumus, nunc igitur obsecramus te per verbum tuum per quod nos constituisti plenos quibus indigemus. Grazie a tibi, Pater, quia te dece, ut aspicias in nos, per adiutorium tuum, ut non deficiamus.
Denk je dat Hildegard de dag van vandaag een voorbeeld kan zijn voor ons en misschien eerder haar? Hoe kunnen haar geschriften ons inspireren vandaag? Je zei het zelf, hè, ze heeft heel veel rond het eten gedaan, rond de voeding. Maar wat kan ons nog inspireren bij haar? Nog veel, vermoed ik.
Oh, ja, heel veel. Dus ze zijn in ondertussen, ik heb dat ook gedaan, ook op enkele boeken geschreven over haar. Hè, dus om het gemakkelijk toegankelijk te maken. Maar het allerbelangrijkste zou zijn, en dat is nu mogelijk, want alle boeken zijn ook in het Nederlands vertaald, dat je ook nog een keer de moeite doet om haar boek zelf te lezen. Bijvoorbeeld de Sivia's te lezen, of haar werk over de deugden. Dat zijn de drie werken, de Meritorum en dan ook de goddelijke werken, die zijn verkrijgbaar. En als je dat leest, dan is het wel nodig dat je de Bijbel bij je legt. Hè? Zodanig, zij geeft enorm veel uitleg over de Bijbel. Dus ze zeggen van haar van alles, hè? Het is de profetes, maar zij is ook de exegete. En het uitleggen dus van de schrift komt door haar rechtstreeks inspiratie van God. Hè? Dus ze is altijd direct geïnspireerd geweest. En ze heeft er altijd voor gezorgd, en ze zegt dat ook altijd, het zijn niet mijn ideeën. Die ik neerschrijf. Ik krijg ze, en hoe kreeg ze dus die visioenen binnen? Dat is ze dan ook neergeschreven. Ze was niet in extase, maar ze zag dat, die beelden, dus in haar innerlijk oog, het is precies, of je kunt dat vergelijken als je naar een film gekeken hebt, en nadien herinner je die film, hè? Dus je beschrijft de beelden, en intussen hoorden ze ook de uitleg over die beelden, over hetgeen dat ze zag, hè? En dat heeft ze neergeschreven. En dat is voor ons heel belangrijk, omdat dat ten eerste, als we nu op het geestelijk aspect werken, dan brengt dat ons terug naar de kern van ons geloof. Want er zijn er hele mooie passages in, bijvoorbeeld in haar eerste boek beschrijft ze, en dat is mij altijd dat blijft mij altijd bij, de verschillende zielstoestanden van de mensen die de communie ontvangen. En dan zegt ze, opdat de communie heilzaam zou zijn, moet je bevrijd zijn van de onzuiverheid van de zonde. En als je met een groot geloof de communie ontvangt, word je gesterkt en geheiligd naar geest en lichaam. Je ziel wordt getransformeerd door het vuur van de Heilige Geest en je brand van opperste liefde, schrijft ze. Hè. Dus dat wil zeggen, en ze geeft daar categorieën ook. Ik herinner me dat er zijn zo 6 of 7, ik denk dat er 6 zijn, de mensen, de staat van de zielen van de mensen die de communie ontvangen. Je hebt mensen die dat communie ontvangen, maar die niet gebiecht hebben, die dus eigenlijk niet in de staat van genade zijn. En ze vindt dat afschuwelijk. Ze vergelijkt dat eigenlijk met ontbindende lijken. En dan zijn er daar gradaties. Dan heb je de mensen die heel liefdevol en vurig de communie ontvangen. Dus het is eigenlijk ook belangrijk, als je zulke dingen leest bij haar, hè, dan wordt dat allemaal een beetje weer opgewekt, hè? In plaats van daar zo achteloos aan voorbij te gaan en dat oppervlakkig op te nemen, dan ga je door haar geschriften dieper en vuriger gaan geloven. Dat is dan het geestelijke aspect. Dan heb je natuurlijk ook nog haar voedingsaspecten, waar dat je ook nog kunt in verdiepen. Maar in feite, bij de heilige Hildegard hoort dat allemaal samen. Hè? Het is niet het een of het ander. Als ik de cursussen geef, dan geef ik wel een accent. Bijvoorbeeld als ik nu de cursus geef die volgt, het 19 oktober, dan zal dat nu misschien meer over de voeding gaan. Maar ook zal ik nooit nalaten van dat geestelijke aspect daarbij te betrekken. Ik geef beiden, dus dat we zeggen, bij haar is lichaam en geest en ziel, hè, dat is een eenheid dat hoort samen. Hè. Dus het ontwikkelen en het heil voor de ziel en het heil voor het lichaam, dat gaat bij haar hand in hand.
Wel, Sylvia, zaterdag 19 oktober, je vertelde het net, organiseer je eigenlijk dus een feestelijke cursus. Alle vrienden van de heilige Hildegard zijn daarop uitgenodigd.
Iedereen is uitgenodigd. Hè? Dus er zijn mensen die al heel lang bij mij komen, heel dikwijls komen voor de cursus. Meestal is dat de co-cursus en dan in het voorjaar de vastencursus. Maar die groep is niet één fixe groep. Dus er komen mensen altijd bij. Er komen nieuwe mensen bij, jonge mensen bij. Dus er zit altijd een dynamiek in de groep. Hè? Het is niet dat we bijvoorbeeld met enkele personen zijn die dat dan altijd... die andere mensen brengen andere mensen mee. En er is altijd een zeer gemoedelijke sfeer. Dus wat zal ik dan de zaterdag, de 19 oktober, doen? Het begint van 11 uur stipt. Ik ben altijd stipt, hoor. Dan moet ik erbij zijn. 11 uur is 11 uur. Dus ik begin dan. En het duurt deze keer tot 16 uur. Dat gaat door in Middeldorp 6, 99, 80 Sint-Lorijns. En ik geef ook mijn telefoonnummer, dus daar kun je inschrijven. Dat is 0485 148 135. En wat krijg je daarvoor? Ik zal voor u koken, ik zal de lunch klaarmaken, helemaal Hilde Hardis. Er is ook een 4-uurtje inbegrepen. Je krijgt alle recepten mee. Maar wat wordt er dan van jullie verwacht? We gaan dan samen een feestbuffet maken en we gaan ook samen het feestgebak bakken. Dat wil zeggen dat je intussen al alles meekrijgt over de voeding. We gaan ook, ik heb een kapel hier in het huis, is daar een kapel verbonden. Dan gaan we in de kapel het rozenhoedje bidden. En dan is er nog een verrassing voor jullie, daar zal ik geen tipje van de sluier lichten. Maar het is gemakkelijk om hier te komen. Je hebt een grote parking en de mensen komen ook van overal. Ik heb er hier van Eeklo, Sint-Lorijn dichtbij, maar de mensen komen ook van Antwerpen, vanuit West-Vlaanderen. Dus een beetje van alle hoeken van Vlaanderen. Dus dat wil zeggen, als je inschrijft en je weet niet goed hoe graag je er, dan kun je dat vragen aan mij. Meestal heb ik wel iemand waar je kan meerijden. Dus dan, in die cursus is natuurlijk feestelijk, omdat het al 30 jaar is dat ik dat doe, die cursus naar conferenties, radio en televisie. Dus dan gaan we er echt een feest van maken. Allemaal in de opzicht van de heilige Hildegard.
Dat is fantastisch, Sylvia. 30 jaar, dat is toch al een hoop jaren, hè?
Ja, dat zijn veel jaren. Dat gaat voorbij en dat begint zo heel geleidelijk. Je weet niet waar dat kan eindigen. Maar ja, dat begint met de buren en dan worden er meer cursussen georganiseerd. En dan heeft de Radio Maria interesse. Ik heb de hele tijd ook voordrachten gegeven en voor Radio Maria Nederland. En dan is er Radio Maria Vlaanderen erbij gekomen. Dus dan is dat eigenlijk een uitwisseling. Want Hildegard is eigenlijk praktisch over heel de wereld bekend. Hè. Als je dat ziet, Amerika zijn er groepen overal. Dus dat wil zeggen dat eigenlijk echt wel door God geleid is. Zo kan ik het niet anders zeggen. Ja, ik verwacht dus heel wat volk op die zaterdag 19 oktober.
En dus mensen die de heilige Hildegard nog niet zo goed kennen, mogen natuurlijk ook komen dan?
Die mogen komen, ik ben daar. Hè. Dus het is altijd zo, er zijn altijd mensen die wat verder staan. Maar wat is verder staan? Ze hebben meer kennis ervan. En die geven dat dan ook door aan de mensen die nieuw zijn. Dus het is nooit zo van, degene kennen het al lang en de anderen zijn nieuw. Zo moet je nooit voelen. Iedereen wordt direct opgenomen in de groep. Er is een heel gemoedelijke sfeer. En dan ga je stap voor stap verder. Hè. Je begint ergens. Hildegard komt op een of andere manier in je leven. En je gaat dat altijd herinneren. Ik herinner mij ook op het moment dat ze in je leven gekomen is. Andere mensen herinneren zich ook. Wie heeft mij de heilige Hildegard bijgebracht? En de keer dat ze in je leven is, dan gaat ze dat niet meer weg. En dan ga je stap voor stap vooruit. Zoals het past voor u.
Dat is een mooie oproep, Sylvia. Beste luisteraars, u hoort het. Zaterdag 19 oktober, een feestelijke cursus in Sint-Lorijns. Alle informatie zetten we op onze website, zodat u kan inschrijven. Want ik denk, Sylvia, dat je graag voor 1 oktober wil weten wie er allemaal wenst deel te nemen.
Graag voor 1 oktober. Ik moet dan weten hoeveel, wat ik allemaal in huis moet halen om te koken, om alles voor te bereiden.
Dankjewel Sylvia voor je tijd en om ons meer te vertellen over de heilige Hildegard, beste luisteraars, die we vandaag dus vieren.
Marianne, ik zou nog willen afsluiten met een hele mooie beeldspraak van de heilige Hildegard, als ik mag. Dat is
natuurlijk
het laatste dat ik er ga over zeggen. Kijk, ik ga dat zo zeggen. In een mooie beeldspraak van de heilige Hildegard rusten we als een klein, hartvormig stukje klei in het hart van de Vader, die ons liefdevol zuivert en om ons bekommerd is. Vanuit het hart van onze schepper zijn we in ons bestaan geplaatst met een omhelzing en een kus. Door onze oorsprong hebben we allemaal een aangeboren verlangen naar die omhelzing en die kus. In het diepst van ons hart zijn we nooit de herinnering verloren van onze oorsprong, die tezelfde tijd ook onze eindbestemming is. Dank u.
Dank u wel, Sylvia. En misschien zou je een muziekstuk van Hildegard nog willen aanraden dat we kunnen laten horen aan de luisteraars.
Ja, er zijn er heel veel. Ik denk dat u wel in het arsenaal het een en ander zal vinden. Hetgeen dat ik mooist vind, maar dat is persoonlijke keuze, is de Ave Generosa van haar. Dat is een hymne gewijd aan Maria.
Ah wel, dan gaan we
ik
daar
denk
naar
dat
luisteren.
Dat wel terugvindt.
Zeker weten. Dank je wel, Sylvia.
Ja, dank u wel.
Thank you.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Wat betekent het eigenlijk om te geloven? Sinds vrijdag 13 september kan u luisteren naar een nieuwe catechese-reeks gebracht door priester Pierre-François over wat het betekent om te geloven. En hij geeft ons meer uitleg aan de hand van de catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk. De reeks bestaat uit 7 delen, dus de komende dagen gaat u ook nog verschillende afleveringen kunnen beluisteren. En deze verschillende delen handelen over de nummers 27 tot 184 uit de catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk. Ik geloof, wij geloven. En ik stel voor, beste luisteraars, dat we gaan luisteren naar een fragmentje uit een van de uitzendingen. En vergeet zeker niet, indien u de eerste uitzendingen heeft gemist, kan u deze terugvinden op onze website radiomaria.be bij het programma Catechismus. En voor de komende nieuwe afleveringen, vergeet niet maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag om 9:50 ongeveer, na de Eucharistieviering van 9:00, kan u telkens een nieuwe aflevering beluisteren.
Nu ondervindt het menselijk verstand bij het verwerven van de kennis van deze waarheid moeilijkheden. zowel vanwege de invloed van de zintuigen en de verbeelding, als vanwege de slechte begeerte, die gevolg zijn van de erfzonde. En zo beelden de mensen zich bij dit alles gemakkelijk in, dat de dingen die ze liever niet als waar zouden zien, ook inderdaad niet waar of minstens twijfelachtig zijn. Met andere woorden, einde citaat, met andere woorden, is het zo dat als men niet wil geloven, is het heel moeilijk te gaan geloven. Ik zou graag hebben dat ik zonder God kon leven, zo kan ik een aantal dingen blijven doen die God niet wil dat ik doe. Wel, dat is wel een heel sterke verleiding die we kunnen hebben. Ik geloof niet omdat ik niet kan, maar gewoon omdat ik niet wil. En dat is het grote probleem. En daarom is er een behoefte aan verlichting vanwege God. En hier komt de openbaring van God om ons te kunnen helpen om niet enkel te steunen op ons verstand en onze wil, maar ook dat God ons moet helpen om tot een aantal dingen te komen. We zijn bijna op het einde van dit eerste punt over het geloof. We kunnen onze vraag stellen, hoe moeten wij over God spreken? Dus de kerk zegt, de mens heeft het vermogen om met zijn menselijk verstand God te kennen. Dat betekent dat de kerk zegt, ik heb het volle vertrouwen dat het mogelijk is. En die overtuiging is een vertrekpunt om te dialogeren met de mensen. Als ik mijn eigen zaak niet eens geloof, hoe ga ik mensen helpen om tot mijn eigen zaak te komen? En daarom is de kerk helemaal niet vies van dialoog met de filosofie of met de wetenschappen. De kerk is helemaal niet vies van dialoog met ongelovigen en atheïsten. Soms is het omgekeerde niet waar. Een atheïst die wil niet discussiëren met een gelovige. Dan zeg je, ah man, hier zit je niet zo open als je laat blijken. Wij hebben geen probleem met dialoog, want wij weten dat er in de wereld, in de filosofie, in de wetenschap iets is dat de mensen kan brengen bij God. We hebben een beperkte kennis van God, daarom is ons spreken van God ook beperkt. Wat we kunnen zeggen over God is ook onvolledig en beperkt door ons verstand, door onze manier van kennen en denken. Dus men moet niet verwachten dat we God gaan kunnen temmen zoals een wetenschapper zijn chemische reacties kan, laat ons hopen, een beetje temmen. Wij moeten een houding hebben van open te staan met nederigheid voor iets dat ons van alle kanten te boven gaat. Het mooie is dat we in ons verstand, aangezien het gemaakt is naar het beeld van God, toch een zekere opening hebben voor het oneindige. En dat we genieten van de volmaaktheden van schepselen. We genieten van hun waarheid, we genieten van hun goedheid, we genieten van hun schoonheid. Want dat is eigenlijk ergens een weerspiegeling van de oneindige volmaaktheid van God. Het boek der wijsheid zegt, want uit de grootheid en de schoonheid van de schepselen wordt men door vergelijking hun schepper gewaar. Einde citaat. Dus, als de mensen ons zeggen, ja maar God gaat mij te boven, moeten we hem gelijk geven. God gaat ieder schepsel inderdaad te boven. In de manier waarop we over God spreken, moeten we constant zuiveren van verbeelding, van beelden, die altijd een beetje beperkt zijn en onvolmaakt, om te spreken over die onuitsprekelijke, onbegrijpelijke en onzichtbare en ongrijpbare God. Dus we moeten God niet verwarren met onze menselijke voorstellingen. Een bepaalde godsdienst mag je niet eens u inbeelden wie of wat God is. Maar dan zeg ik, ja, maar als je niks kunt inbeelden, kunt je ook niet vooruitgaan in de kennis van hem. Dus we mogen daar wel iets inbeelden, maar we moeten weten dat dat onvolmaakt is. Wel, om te besluiten zou ik zeggen, wanneer we zo over God spreken, met beperkte woorden, dan drukt onze talen zich weliswaar op een menselijke manier, maar ze bereikt werkelijk God zelf, zonder hem evenwel in zijn oneindige eenvoud onder woorden te kunnen brengen. Men moet niet vergeten dat men niet kan wijzen op enige gelijkheid tussen schepper en schepsel, zonder er gewezen kan worden op een nog een grotere ongelijkheid. Dus wat wij van God kunnen begrijpen, we kunnen niet begrijpen wat hij is, maar we kunnen eigenlijk begrijpen wat hij niet is. En dat geeft ons een zeker inzicht. We hebben nu gesproken over wat het is dat de mens het verlangen, het vermogen heeft zich door God te laten aanspreken. In de volgende uitzending gaan we het hebben over hoe God de mens ontmoet.
En u hoorde een fragment uit een uitzending van de nieuwe catechese-reeks Wat betekent het om te geloven? En aarzel niet, beste luisteraars, om een kijkje te nemen op onze website radiomaria.be bij het programma Catechismus. Dat kan u reeds de vorige uitzendingen herbeluisteren.
Staat op, voorbij is de donkere nacht. Het begint hier, er is leven volop, is zegen deze dag. Hoe het ook gaat en wat er zal zijn, niets gaat boven uw macht. Ik leg in uw handen mijn vreugde, mijn pijn. Zegen deze dag, zegen deze dag. Al wat ik doe, denk of zeggen mag, is zegen deze dag. Mijn besluit is zegen deze dag. Zegen deze dag. Al wat ik doe, denk of zeggen mag, is zegen deze dag. In uw licht wil ik leven. U hebt mij zoveel te geven. Ik open mijn handen om te ontvangen uw allerrijkste zegen op al mijn wegen. Zegen deze dag, al wat ik doe, denk of zeggen mag, is zegen deze dag.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. En we gaan nog een Bijbelvers voor de dag kiezen. We laten de Heilige Geest ons een Bijbelvers geven. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje uit ons mandje met Bijbelversen. Heer, open onze ogen.
Het komt uit het evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 20, vers 33. Heer, open onze ogen. Beste luisteraars, nog een zeer mooie dag gewenst en tot morgen.